Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Wij zingen uit Psalm 33, het 11e vers. Laat ons alom zijn lof ontvouwen. In hem verblijdt zich ons gemoed. Omdat wij op zijn naam vertrouwen, die naam zo heilig, groot en goed. Psalm 33, vers 11. Luisteren naar Gods woord. Dat wordt u gelezen uit Johannes 10. Eerst doen wij met mond en hart belijdenis van ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna zingen wij het eerste vers uit Psalm 125. Hij zal nog wankelen, nog bezwijken, die op de Heer vertrouwt. Eerst nu de apostolische geloofsbelijdenis.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemeen christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Voorwaar zeg ik u lieden, die niet ingaat door de deur in de stal der schapen, maar van elders inklimt, die is een dief en moordenaar. Maar die door de deur ingaat, is een herder der schapen. Deze doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem. Hij roept zijn schapen bij name en leidt ze uit. En wanneer hij zijn schapen uitgedreven heeft, zo gaat hij voor hen heen. En de schapen volgen hem, overmits zij zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen zij geenszins kennen, geenszins volgen, maar zullen van hem vlieden, overmits zij de stem der vreemden niet kennen. Deze gelijkenis zeide Jezus tot hen, maar zij verstonden niet wat het was dat hij tot hen sprak. Jezus dan zeide wederom tot hen, voorwaar zeg ik u, ik ben de deur der schapen. Allen zovelen als er voor mij zijn gekomen, zijn dieven en moordenaars. Maar de schapen hebben hen niet gehoord. Ik ben de deur. Indien iemand door mij ingaat, die zal behouden worden. Hij zal ingaan en uitgaan en vrede vinden. De dief komt niet, dan opdat hij stelen en slachten en verderven. Ik ben gekomen opdat zij het leven hebben en overvloed hebben. Ik ben de goede herder. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen, maar de huurling en die geen herder is, wien de schapen niet eigen zijn, ziet de wolf komen, verlaat de schapen en vliet, en de wolf grijpt ze en verstrooit de schapen. De huurling vliet overmits hij een huurling is en heeft geen zorg voor de schapen. Ik ben de goede herder en ik ken de mijne en word van de mijne gekend. Gelijkerwijs de Vader mij kent, alzo ken ik ook de Vader. En ik stel mijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Deze moet ik ook toebrengen en zij zullen mijn stem horen. En het zal worden één kudde en één herder. Daarom heeft mij de Vader lief overmits ik mijn leven afleg, opdat ik hetzelfde wederom neme. Niemand neemt hetzelfde van mij, maar ik leg het van mijzelfde af. Ik heb macht hetzelfde af te leggen en heb macht hetzelfde wederom te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Er werd dan wederom tweedracht onder de Joden om deze woorden wil. En velen van hen zeiden, hij heeft de duivel en is uitzinnig. Wat hoort gij hem? Anderen zeiden, dit zijn geen woorden eens bezetenen. Kan ook de duivel der blinden ogen openen? En het was het feest der vernieuwing des tempels te Jeruzalem, en het was winter. En Jezus wandelde in de tempel in het voorhof van Salomo. De Joden dan omringden hem en zeiden tot hem, hoe lang houdt gij onze ziel op? Indien gij de Christus zijt, zeg het ons vrij uit. Jezus antwoordde hun, Ik heb het u gezegd en gij gelooft het niet. De werken die ik doe in de naam mijns vaders, die getuigen van mij. Maar gij lieden gelooft niet, want gij zijt niet van mijn schapen, gelijk ik u gezegd heb. Mijn schapen horen mijn stem, en ik ken dezelfde en zij volgen mij. Ik geef hun het eeuwige leven en ze zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. En niemand zal dezelfde uit mijn hand rukken. Mijn vader, die ze mij gegeven heeft, is meerder dan allen. En niemand kan ze rukken uit de hand mijns vaders. Ik en de vader zijn één. De Joden dan namen wederom stenen op om hem te stenigen. Jezus antwoordde hun, ik heb u vele treffelijke werken getoond van mijn vader. Om welk werk van die stenigt gij mij? De Joden antwoordden hem, zeggende, wij stenigen u niet over enig goed werk, maar over godslastering, omdat gij een mens zijnde uzelf God maakt. Jezus antwoordde hun, is er niet geschreven in uw wet, ik heb gezegd, gij zijt goden? Indien de wet die goden genaamd heeft, tot welke het woord Gods geschied is en de schrift niet kan gebroken worden, zegt gij lieden tot mij, dien de Vader geheiligd en in de wereld gezonden heeft, gij lastert God, omdat ik gezegd heb, ik ben Gods zoon? Indien ik niet doe de werken mijns vaders, zo gelooft mij niet. Maar indien ik ze doe, en zo gij mij niet gelooft, zo gelooft de werken, opdat gij moogt bekennen en geloven dat de Vader in mij is en ik in hem. Zij zochten dan wederom hem te grijpen, en hij ontging hun uit hun hand. En hij ging wederom over de Jordaan tot de plaats waar Johannes eerst doopte en hij bleef al daar. En velen kwamen tot hem en zeiden, Johannes deed wel geen teken, maar alles wat Johannes van deze zeide, was waar. En velen geloofden al daar in hem. Tot zover de schriftlezing.
Wij zingen uit Psalm 23, daarvan alle drie de versen. Psalm 23, het eerste vers, de God des heils wil mij ten herder wezen. En wat er verder volgt in de versen 2 en 3, Psalm 23, daarvan alle drie de versen. Thank you. gemeente, als u regelmatig met het vliegtuig reist, dan weet u dat er vlak voor het vertrek veiligheidsinstructies worden gegeven. De hoofdsteward of stewardess vraagt dan eerst uw aandacht. Dan wordt u gevraagd om elektrische apparaten uit te schakelen, uw boek neer te leggen en even te luisteren. Ook als u vaak reist. Stap voor stap laten de stewards en de stewardessen zien hoe de gordel werkt, hoe u een zuurstofmasker opzet, waar de uitgangen zijn en waar het reddingsvest is. En aan het eind houden ze een kaart in de lucht waarop alle details zijn na te lezen. De meeste ervaren reizigers schenken daar weinig aandacht aan. Ze zijn al in slaap gevallen of druk met lezen of hebben een koptelefoon opgezet. En zo gaat deze hele boodschap aan hen voorbij. Tot tijdens de vlucht het vliegtuig ineens begint te schudden, in een luchtzak terechtkomt. Dan hoor je mensen naar adem happen of gillen, gevolgd door een angstaanjagende stilte. Instinctief trekken de mensen hun gordel wat verder aan. En als er zuurstofmaskers tevoorschijn komen, dan raakt iedereen echt in paniek. Dan kijken de passagiers rond waar de dichtstbijzijnde uitgangen zijn. Hoeveel van ons die gewend zijn om naar de kerk te gaan, gedragen zich als mensen die gewend zijn om met het vliegtuig te gaan? Hoe vaak heeft Jezus tot ons gesproken over het gevaar dat ons kan treffen? Hoe vaak sprak Hij erover waar we veiligheid en verlossing kunnen vinden, van zonde en van oordeel? Hoe vaak heeft Hij ons gesmeekt aandacht te geven aan zaken van eeuwigheidswaarde? Velen van ons schenken er geen aandacht aan. We slapen, zijn ingedommeld of zijn afgeleid. Hoe komt dat? Het komt omdat we een gevoel van schijnveiligheid hebben. We zijn ons niet bewust van de grote gevaren die onze ziel bedreigen. We denken dat we tijd genoeg hebben. Net als de meeste reizigers denken we dat de vlucht wel goed zal aflopen. Maar dat verandert onmiddellijk wanneer de dood ineens dichtbij komt. Dan worden we ineens gegrepen door gedachten aan de eeuwigheid. Hoe zullen wij God ontmoeten? Zijn wij bereid? Kan ik voor zijn aangezicht verschijnen? Er is een weg. Er is één weg. Eén deur. Laten we onze aandacht richten om deze deur te zoeken en te onderzoeken. Voordat we naar onze tekst kijken, letten we eerst op de context van de tekst. Het tekstverband. De Heere Jezus spreekt in Johannes 10 twee keer over een deur. In vers 2 spreekt Hij over de deur waardoor de herder naar de schapen gaat. In vers 1 verwijst Hij naar dieven en moordenaars die over de muur klimmen, zogenaamd om de schapen te hoeden. Wat bedoelt de Heere Jezus met deze twee soorten herders? Jezus zet zichzelf als de goede herder tegenover de geestelijke leiders van Israël. In het vorige hoofdstuk Johannes 9 lezen we hoe Jezus omgaat met de blindgeborenen. U kunt daar ook lezen hoe de Joodse leiders met de blindgeborenen omgaan. Ze jagen hem weg in plaats van blij te zijn met zijn genezing. Hierdoor werd duidelijk dat het geen echte herders waren. Ze gingen de stal niet binnen door de deur van Gods roeping, maar klommen van buiten in en eigenden zich deze taak onrechtmatig toe. In vers 6 van ons hoofdstuk wordt duidelijk dat de discipelen deze boodschap niet begrijpen. Dus in vers 7 tot en met 10 verandert Jezus van onderwerp. Hij spreekt opnieuw over de deur. Maar nu gaat Hij over zichzelf spreken als de deur waardoor de schapen binnengaan. Het is een van de ik ben uitspraken waarmee Jezus op zichzelf wijst als de God van het verbond. We horen zijn woorden in de versen 7 tot en met 10. Jezus dan zei wederom tot hen, voorwaar zeg ik u, ik ben de deur der schapen. Allen, zovelen als er voor mij zijn gekomen, zijn dieven en moordenaars, maar de schapen hebben hen niet gehoord. Ik ben de deur. Indien iemand door mij ingaat, die zal behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt niet dan opdat hij steelt en slacht en verderft. Ik ben gekomen opdat zij het leven hebben en overvloed hebben. In deze verse maakt Jezus zich bekend als de deur. Wanneer we dit eenvoudige maar krachtige beeld van Jezus als verbondsgod overdenken, dan richten we ons op drie gedachten. Ten eerste de functie van de deur. Ten tweede de eigenschappen van de deur. En ten derde het gebruik van de deur. De functie van de deur, de eigenschappen van de deur en het gebruik van de deur. In de eerste plaats dus de functie van de deur. Kinderen, jullie weten toch wat een deur is? Als de deur open is, kan je een andere kamer binnengaan. En als de deur van het huis dicht is, kun je niet naar binnen. Op de dag dat ze geschapen waren, leerden Adam en Eva ook over deuren. God stelde hen voor twee deuren. Op allebei de deuren stond iets geschreven. Op de eerste deur stond eeuwig leven. En op de tweede deur stond eeuwige dood. Het was duidelijk voor hen wat ze zouden kiezen. En het was niet moeilijk om de juiste keuze te maken. Salomo zei het al. Zie, dit heb ik gevonden. Dat God de mens recht, dat is goed, gemaakt heeft. Het is echter zo anders gegaan. Onze ouders kozen ervoor om de deur waarop stond eeuwige dood binnen te stappen. En dat had een verwoestend resultaat. Paulus zegt het in Romeinen 5 vers 12. Daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is en door de zonde de dood. En alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is in welken alle gezondigd hebben. Dit ontzaglijke feit spreekt de waarheid over ons allen als gevallen zondaren. Misschien hebt u de neiging om dit allemaal tegen te spreken. Of bezwaren naar voren te brengen. Misschien vindt u het niet eerlijk dat wij de gevolgen dragen van de opstand van Adam. U kunt zich uitputten door te gaan redeneren en het te ontkennen of allerlei bezwaren naar voren te brengen. Maar desondanks blijft het de waarheid. Als mensheid hebben we onszelf buiten de deur eeuwig leven gesloten. Door de keuze om te gaan door de deur eeuwige dood. En nu leven we in afzondering van God. Buiten het paradijs in een wereld die onder de vloek ligt. Bid dat u deze waarheid leert aanvaarden. En probeer niet op de een of andere manier uzelf te verontschuldigen door te wijzen naar God of Adam. Niets van dat alles verandert de werkelijkheid. De werkelijkheid dat wij mensen ervoor gekozen hebben om te gaan door die deur eeuwige dood. In plaats van de schuld op iemand anders te schuiven, moeten we omgaan met dat verschrikkelijke feit dat wij als mensheid gevallen zijn. Diep gevallen. We zijn niet alleen maar gebrekkig of verzwakt geraakt, maar we hebben ons leven met God compleet verloren. We zijn kinderen van de duivel geworden, zondig en verdorven, vijandig en wreed. In plaats van een kristallen vaas met goud, zijn we geworden tot een vuil vat met allemaal viezigheid erin. Trots, bedrog, egoïsme, hypocrisie, zondige gedachten, moord, seksuele lusten, afgoderij en kwaadheid zijn nog maar het begin van de lijst van alles wat we kunnen vinden in dit bedorven vat van ons slechte hart. Als u door de geest onderwezen bent, dan zult u deze realiteit accepteren als uw eigen schuld. Als we deze realiteit aanvaarden en ons aan Gods gerechtigheid onderwerpen, dan is dat een belangrijke stap vooruit. Want alleen dan zullen we aandacht geven aan wat Jezus ons in dit hoofdstuk wil leren. Voordat we nadenken over Jezus' onderwijs over zichzelf als de deur, keren we nog één keer terug naar het paradijs. Want er was nog een deur. De deur waarop stond eeuwig leven. Wat is er met die deur gebeurd? Op het moment dat wij kozen voor de deur eeuwige dood, is de deur van eeuwig leven voor altijd versperd. Zeker, die deur is er nog, maar hij is afgesloten. En om die waarheid kracht bij te zetten, plaatste God engelen met een vlammig zwaard bij de ingang van het paradijs. De enige manier waarop de deur van het eeuwige leven weer open kan, is wanneer Gods wet wordt geëerd en aan zijn gerechtigheid wordt voldaan. En daarom kunnen we nooit meer iets verwachten van onszelf. Wij komen elk moment van elke dag tekort in het eren van Gods wet. Ons beste kunnen schiet tekort bij Gods eis van volmaakte liefde naar Hem en naar onze naasten toe. En ondanks al onze inspanningen maken wij die kloof voortdurend dieper. Want alles wat we doen en wat niet volmaakt is, dat is zonde. En zonde stelt ons schuldig. Zoals een geldschuld moet ook onze geestelijke schuld worden betaald. Om genoeg te doen, te voldoen aan de eisen van Gods gerechtigheid. God, die heilig is en de waarheid handhaaft, kan zijn eisen van gerechtigheid niet laten vallen. Wij moeten hem betalen wat wij hem schuldig zijn. We verdienen het loon van de zonden die we hebben gedaan. En zoals de Bijbel zegt, het loon van de zonde is de dood. Wat is onze situatie ernstig geworden? Alle hoop is verloren. Het vooruitzicht van een eeuwige scheiding van de bron van vreugde is ons deel. We zijn verbannen uit het leven met God. Verbannen uit de gemeenschap met hem en van zijn heilige engelen. Verbannen van ware vreugde en vrede. Verbannen uit de heerlijkheid van eeuwig leven. Voor eeuwig en eeuwig. Deze realiteit is om wanhopig van te worden. Bid toch tot God om uw ogen te openen voor deze donkere waarheid. Maar tegenover deze versperde deur horen wij de woorden van Jezus. Voorwaar, voorwaar. Dat betekent, wat ik zeg is een belangrijke waarheid. Voorwaar, voorwaar zeg ik u. Ik ben de deur der schapen. Hier verklaart Jezus zichzelf opnieuw als Jehovah, de ik ben, die ik ben. De boodschap dat hij de deur is, is er een van bijzondere hoop en vreugde. Hij is niet alleen maar een deur, maar hij is een open deur. Want in vers 9 zegt hij, indien iemand door mij ingaat, die zal behouden worden. Voor ieder die deze deur binnengaat, is de deur niet langer versperd. Om te begrijpen wat Jezus bedoelt met het beeld van een deur, moeten we nadenken wat de functie is van een deur. Jezus is een deur op twee manieren. In de eerste plaats is hij de deur van God tot zondaren. Door Jezus als deur komt God die wij gekrenkt en onteerd hebben, tot ons zondaren. Als de heilige en rechtvaardige rechter van hemel en aarde zou hij alleen tot ons kunnen komen door gerechtigheid en betaling van ons te eisen. Maar door de deur van zijn heilig kind Jezus kan God tot ons komen met open armen van barmhartigheid en genade. Voor God is het niet mogelijk om tot ons te komen met een of ander edelmoedig aanbod, waarin hij voorstelt om gewoon onze schuld teniet te doen of te negeren en onze fouten simpelweg te vergeten. Nee, God is een God van heilige rechtvaardigheid. Zijn waarheid en rechtvaardigheid kunnen hem niet toestaan de versperring naar de deur van het eeuwige leven op te heffen zonder voldoening. Numeri 23 vers 19 zegt, God is geen man dat hij liegen zou. Noch een mensenkind dat het hem berouwen zou. Zou hij het zeggen en niet doen? Of spreken en niet bestendig maken? Maar in Jezus Christus gaf God in zijn wijsheid de deur, waardoor hij tot ons, zondaren, kan komen, met het aanbod van barmhartigheid en genade. In Jezus Christus, door zijn leven en dood, is de Heilige Vader in staat om ons zondaren te omarmen. In zijn Zoon kan hij ons weer thuis verwelkomen, aan zijn hart. Om Jezus de deur te laten zijn, moest de Vader de deur voor Jezus zelf dicht doen. Dat moeten wij nooit vergeten. Toen de Heere Jezus aan het kruis hing, werd hij verlaten door God, de Heilige Rechter. Aan het kruis sloot de Heilige Vader en Eeuwige Rechter Jezus als het ware op, achter de deur waarop staat eeuwige dood. Gemeente, wat moet het voor God de Vader geweest zijn om zo te handelen met zijn Zoon? Wie zal ooit volledig de eer kunnen geven aan Hem, die zijn eigen Zoon niet gespaard heeft om ons, zondaren, het beste te kunnen geven? Is er iemand te vergelijken met Hem onder de zonen van de machtigen? Kom, vrienden, is Hij uw vertrouwen niet waard? Hij, die zo diep boog in de vernedering van zijn Zoon, kunt u onverschillig blijven onder zo'n liefde? Kunt u onbewogen blijven onder zo'n aanbod? Indien iemand door mij ingaat, die zal behouden worden. Jezus is niet alleen de deur vanuit God naar ons toe. Hij is ook de deur voor ons om weer in Gods aanwezigheid te kunnen komen voor zijn heilige troon. In de Heere Jezus ontgrendelde God de deur naar het eeuwige leven voor ons, schuldige zondaren, zodat wij bevrijd kunnen worden. Om dit goed te begrijpen moeten we in gedachten houden dat volmaakte gehoorzaamheid de enige weg is naar het eeuwige leven. Alleen wanneer wij volmaakt Gods heilige wet gehoorzamen, kunnen wij in Gods aanwezigheid komen en leven. Daarom is Jezus de enige deur voor ons tot God. Weet u nog hoe ik eerder de twee deuren voor u schetste, zoals God die voor Adam en Eva plaatste? Op elke deur stond iets geschreven. Of eeuwig leven, of eeuwige dood. Ziet u nu ook de deur Jezus Christus? Daarop staat ook iets geschreven. Op hem staat geschreven gehoorzaamheid. Jezus was in zijn leven en sterven volmaakt gehoorzaam aan God zijn Vader. Door zijn gehoorzaamheid aan de wet werd Jezus de deur naar het eeuwige leven. O vrienden, dit is het evangelie, dit is het goede nieuws. Vanwege zijn gehoorzaamheid als de Zoon van de mensen is er nu toegang tot Gods troon. We kunnen nu worden verzoend met onze gekrenkte en heilige God als we door de deur Jezus Christus gaan. Probeer toch niet in Gods aanwezigheid te komen zonder gebruik te maken van die deur. De deur die Hij ons gegeven heeft in zijn Zoon Jezus Christus. Elke toenadering tot God door een andere deur dan door Jezus gehoorzaamheid is streng verboden. Want dat is wat de zonen van Aaron probeerden te doen toen ze het heilige der heiligen binnen wilden gaan. Ze kwamen, zegt de Bijbel, met vreemd vuur. Ze gebruikten niet het vuur van het brandofferaltaar, maar vuur dat ze zelf hadden gemaakt. Met andere woorden, ze kwamen niet door de deur Jezus Christus, maar maakten een andere deur voor zichzelf. En onmiddellijk werden ze gedood. Want God kan geen enkele zondaar in zijn aanwezigheid verdragen die niet door de deur, de enige deur gaat die Hij gegeven heeft. Ik ben de deur, indien iemand door mij ingaat, die zal behouden worden. U zult niet worden uitgeworpen als u terugkeert tot God en vertrouwt op Jezus' gehoorzaamheid. U zult niet worden veroordeeld. U zult gered zijn. Ingaan en uitgaan en wijde vinden. Wat betekent dat? Jezus bedoelt hiermee de onbeschrijfelijke zegeningen die God in zijn evangelie aanbiedt. In vers 10 beschrijft hij deze zegeningen met deze woorden. Ik ben gekomen opdat zij het leven hebben en overvloed hebben. De Heere Jezus als de deur leidt tot een leven dat nog overvloediger is dan Adam en Eva hadden voor de val in het paradijs. Want we zullen niet alleen vergeving krijgen van elke zonde die we ooit hebben gedaan. U zult niet alleen bevrijd worden van alle veroordeling en aangenomen worden door God vanwege Jezus' verdiensten. Niet alleen zal uw geweten worden bevrijd van alle angst en vrees. U zult niet alleen worden bevrijd van de slavernij van de zonde. Maar u zult ook nooit, nooit meer hoeven vrezen om gescheiden van God te moeten leven. Want in Jezus Christus is het eeuwige leven veiliggesteld. Hoor wat hij zegt in Johannes 10, vers 28. En ik geef hun het eeuwige leven, en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. En niemand zal dezelfde uit mijn hand rukken. Petrus onderwijst dat ook in 1 Petrus 1, vers 3 en 4. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen bewaard is voor u. De erfenis is veiliggesteld, voor altijd, omdat zij gegrond is in het volledige en aanvaarde werk van Jezus. Dat betekent dat al wie tot God komt op basis van Jezus' verdiensten een overvloediger leven heeft dan het leven van Adam en Eva voor de val in het paradijs. Laten we onze harten opheffen om God te prijzen voor deze deur die Hij gegeven heeft, door te zingen uit Psalm 118, vers 9 en 10, waar het gaat over de poorten der gerechtigheid, de poort des Heren, waar het rechtvaardig volk doortreedt. Psalm 118, de versen 9 en 10. Het eerste punt was de functie van de deur. Nu denken we na over het tweede punt van de preek, de eigenschappen van de deur. Jezus dan zei wederom tot hen, voorwaar, voorwaar, zeg ik u, ik ben de deur der schapen. We letten op de eigenschappen van de deur die God gegeven heeft in Jezus Christus. Deze deur heeft 5 eigenschappen, 5 kenmerken. De deur is gemakkelijk, open, breed, uniek en ook de mooiste deur. De deur is ten eerste gemakkelijk. Dit wordt goed uitgebeeld in de tabernakel van het Oude Testament. Om de tabernakel stond een hoge witte omheining. Maar in die omheining was een gordijn, een deur. En die deur had geen sloten en zelfs geen deurklink of deurknop. Zelfs een kind zou door dat gordijn naar binnen kunnen gaan. Deze gemakkelijke weg door het gordijn laat zien hoe God ons uitnodigt. Hoe Hij iedereen verwelkomt, ook kinderen, om binnen te gaan en dicht bij hen te komen. We hoeven niet te betalen om binnen te mogen komen. We hoeven niet groot te zijn om bij de deurknop te komen, kinderen. Met andere woorden, om deze deur binnen te gaan, hoeven wij aan geen enkele voorwaarde te voldoen. Om voor God te kunnen verschijnen, moeten wij volmaakt zijn en heilig en rechtvaardig en onschuldig en rein en gehoorzaam. Maar om tot Jezus te komen en door Jezus als de deur tot God te gaan, hoeven wij niet aan deze voorwaarden te voldoen. Hij is de deur voor zondaren die als goddelozen ongeschikt zijn om voor God te staan. U wordt uitgenodigd om tot hem te komen zonder geld, zonder verdiensten, zonder kwaliteiten. De enige geschiktheid die hij vraagt is dat u zondaar bent. Ongetwijfeld zal geen van ons deze gemakkelijke deur bezien zonder zich bewust te zijn van zonde en van schuld. Maar bedenk dat uw overtuiging van zonde en de last van uw schuld u nooit waardig maken om de deur binnen te gaan. Overtuiging van uw zonde en ellende, van uw schuld en uw vloek, zullen u aansporen om tot de deur te vluchten en die met haast binnen te gaan. Maar overtuiging en nederigheid van hart geven u niet meer rechten om naar binnen te gaan. De toegang is er enkel door onvoorwaardelijke en vrije genade. Deze deur in Jezus Christus is in de tweede plaats ook een open deur voor elke zondaar. Jezus verkondigde het zo vaak. En ieder die in mij gelooft, dat betekent, wie of wat u ook bent, u mag tot mij komen. Hij verzekert ons dat hij in geen geval iemand zal uitwerpen die tot hem komt. Vrienden, laat u overtuigen door zijn eigen uitspraken in zijn woord. Ook al waren de Joden nog zo schuldig en onrein, nog zo onwaardig en ongeschikt, en al verdienden ze het allemaal om uitgeworpen te worden, toch smeekt hij, kom dan en laat ons tezamen rechten, zegt de Heere. Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw. Al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. De deur in Jezus Christus is ook een brede deur. Wist u dat de deur in de omheining rond de tabernakel 10 meter breed was? Waarom was hij zo breed? De deur was zo breed om een bemoedigende boodschap te brengen. Het maakt niet uit hoe groot de zondaar u bent. Jezus Christus kan volkomen zalig maken degene die door hem tot God gaan, Hebreeën 7 vers 25. Toen de Heere samen met tollenaars en zondaars in het huis van Levi zat, heeft hij de breedte van zichzelf als deur voor zondaren tot God zo uitgelegd, ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. Let eens op wie er allemaal door deze deur gegaan zijn. Rachab de hoer, Rut die ooit Moabitische afgoden aanbad, De Samaritaanse vrouw. De goddeloze en in ongenade gevallen koning Manasse. Zijn voorvader David die overspel pleegde en een moord op zijn geweten had. En dan nog iemand, Saulus, die christenvervolger was. Allen zochten toegang tot de heilige en rechtvaardige God door Jezus Christus en zijn aangenomen. Wie de wet breekt en ook wie de wet houdt, allen worden welkom geheten. Boven deze deur Jezus Christus staat geschreven in gouden letters. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken. Zelfs de voornaamste der zondaren is hier welkom. In de vierde plaats is Jezus ook een unieke deur, een enige deur. Jezus verklaarde zichzelf zonder twijfel als de enige heiland, de enige naam, de enige deur. Toen hij op deze waarheid hamerde, werd het een twistpunt onder zijn toehoorders. Hij werd gehaat toen hij alle andere deuren afsloot, en in het bijzonder de deur van onze eigen religie, van goed doen en van onze goede werken. Jezus' bediening was scherp toen hij verklaarde dat niemand buiten hem ons zal verlossen. Het is een grote zegen als de prediking van een exclusief evangelie u ontdoet van het kleed van uw eigen gerechtigheid. U zult een sterke weerstand ervaren bij Jezus' nadruk op genade alleen. Die weerstand, weet u waar die vandaan komt? Dat is omdat de Heilige Geest uw grootste boezemzonde aanraakt. En weet u wat onze grootste boezemzonde is? Dat is de zonde van het zoeken naar waardigheid in onszelf, in onze eigen werken en gevoelens. Het is de zonde van het vestigen van onze hoop om aangenomen te worden op Jezus en op onszelf. Nee, zegt de Heere Jezus. Nee, het is door mij alleen. En het is mijn verdienste alleen. En het is mijn gehoorzaamheid alleen die verlossing biedt. Als u gewillig wordt om alleen door de deur Jezus naar binnen te gaan, zonder iets anders in uw handen, dan hebt u ervaren wat Psalm 110 vers 3 zegt. Uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag van uw heerkracht. Laat ons nog één laatste kenmerk van deze deur bekijken. Het is ook de mooiste deur. In de tabernakel viel de deur op met de helderwitte afrastering eromheen. De deur was geborduurd met gekleurde draden in een prachtig patroon. Blauw, purper en scharlaken op een witte linnen achtergrond maakten deze deur zeer aantrekkelijk. Blauw wees op Jezus' hemelse afkomst. Purper is de kleur van koningen. Scharlaken wijst op zijn bloed dat hij uit liefde offerde. De witte achtergrond liet zijn heiligheid zien. Als u dit alles samen ziet komen in de persoon van de Zoon des Mensen, dan moet u toch instemmen met het Bijbelwoord: Gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen. Genade is uitgestort in uw lippen. Daarom heeft u, o God, uw God gezegend in eeuwigheid. Psalm 45. Hij heeft zichzelf gewillig, verheugd, blijmoedig en volledig overgegeven. Daarmee heeft hij ten volle zijn liefde laten zien tot zijn vader en zijn kinderen, van wie elk eens een vijand van God was en van genade. Maar nu, verzoend en aangenomen in de geliefde, zijn ze geen vijanden meer, maar vrienden. Veilig in zijn liefde, nooit meer verbannen. Wie kan volledig zijn lof tot uiting brengen? Welke tong kan hem genoeg verhogen? Wilt u niet komen en deze deur gebruiken waardoor God tot u spreekt en waardoor God u uitnodigt? Wilt u niet opletten als u nu buiten Gods gemeenschap leeft, gedoemd om voor eeuwig te sterven? Is een eeuwig gescheiden zijn van God werkelijk waard dat u deze korte tijd op aarde de leegte najaagt? En uiteindelijk, wanneer de deur van de dood voor u zal worden geopend en u zal worden opgeroepen om terug te keren tot God en te staan voor zijn rechterstoel, zult u dan geen spijt hebben dat u deze gemakkelijke, open enige, brede, mooie en ook uitnodigende deur niet gebruikt hebt. O, hoe zult u ontkomen als u deze geweldige deur in Jezus Christus veronachtzaamt? Daar zingen wij van uit Psalm 2, de versen 6 en 7. Vreest Heeren macht en dient zijn majesteit, juicht bevend op het gezicht van zijn vermogen en kust de Zoon van ouds u toegezijd, eer u zijn toorn verdelg voor aller ogen. Psalm 2, de versen 6 en 7. Van de deur, in de tweede gedachte op de eigenschappen of kenmerken van de deur en nu in de derde gedachte het gebruik van de deur. Misschien is dat uw vraag, hoe kan ik die deur gebruiken? Het is duidelijk dat alleen maar kijken naar de deur en praten over de deur ons niets helpt. We moeten er gebruik van maken. We hebben alleen iets aan de deur als we daardoorheen naar binnen gaan. Jezus zelf benadrukt dat in vers 9. Indien iemand door mij ingaat, die zal behouden worden. En behouden betekent bevrijd van Gods toorn en oordeel. Het betekent dat we verzoend worden met God en de gave van vergeving van zonden ontvangen. We worden niet alleen bevrijd van de schuld en vloek van de zonde, maar ook van de zondigheid zelf. Want Jezus is niet alleen de deur voor verzoening. Hij is ook de herder van de schapen. En hij zal zijn volk leiden. Ik ben de deur. Indien iemand door mij ingaat, die zal behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. Het ingaan, uitgaan en weide vinden zijn beschrijvingen van de rijke zegeningen en voordelen die God om Jezus wil schenkt aan al zijn schapen. Deze beelden beschrijven wat Paulus in Romeinen 5 vers 1 schreef. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. En in Romeinen 8 vers 1. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Met andere woorden, die door de Heilige Geest geleid worden. Al deze zegeningen worden alleen ervaren als wij binnengaan door de deur. Wat betekent het om door deze deur in te gaan? Deze deur binnengaan is precies hetzelfde als het brood des levens eten en het licht der wereld volgen. Wij gaan de deur binnen wanneer de Geest u in staat stelt om te geloven of uzelf toe te vertrouwen aan Jezus Christus. U gaat binnen, mijn vriend, wanneer u afziet van alles in of van uzelf en alleen op Jezus Christus vertrouwt, wanneer we als zondaren bij God terugkomen. U gaat binnen wanneer u in uw hart spreekt zoals Paulus deed. Heere, alles wat ik dacht te hebben of te zijn, getuigt tegen mij. Het was niet alleen waardeloos, maar het stelde me ook schuldig. Wanneer ik nu tot u kom, is alles wat ik verlang, dat ik word gevonden of aanvaard in Jezus Christus. Ik heb geen gehoorzaamheid van mijzelf, maar ik heb gezien en gehoord dat u in Jezus gehoorzaamheid hebt gegeven voor arme, behoeftige en schuldige zondaren. We gaan binnen, vrienden, wanneer we naast de tollenaar gaan staan, vragend om genade, om de verdiensten van de Heere Jezus. De schriften in Romeinen 10, vers 11 tot 13 verzekeren dat. En ieder die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Want er is geen onderscheid, nog van Jood, nog van Griek. Want éénzelfde is Heere van allen, rijk zijnde over allen die hem aanroepen. Want een iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. We gaan binnen wanneer we Jezus antwoorden, zoals de genezen man, de blind geboren in Johannes 9. Jezus zocht hem op als de ware herder, toen de man in de straten van Jeruzalem ronddwaalde. Hij was afgewezen en uit de synagoge gegooid, omdat hij de naam van Jezus beleed, al kende hij hem zelf nog niet. Het was hem niet meer toegestaan om de deur van de synagoge binnen te gaan, want de leiders hadden hem uitgebannen. Zoals Jezus voor hem stond, staat hij nu ook voor u. En vraagt u, gelooft gij in de Zoon van God? Nederig, maar eerlijk gaf de man toe dat hij niet wist wie de Zoon van God was. En dan lezen we in Johannes 9 vers 36, hij antwoordende en zeide, wie is hij, Heere, opdat ik hem in hem mogen geloven? En Jezus zeide tot hem, gij hebt hem gezien, die met u spreekt. Die is het. Daarop zei hij, en dat beleed hij met heel zijn hart in de eenvoud van het geloof, ik geloof, Heere. Door het spreken van deze oprechte woorden ging hij binnen, door de deur Jezus Christus. Nu stel ik u vandaag deze dringende vraag. Maakt u gebruik van de deur die God heeft bereid, of om het in Jezus' eigen woorden te zeggen, gelooft gij in de naam van God? U hoeft niet bang te zijn dat die deur niet open is voor u. U hoeft niet te denken dat u een te grote zondaar bent om deze deur te gebruiken. Weg met de gedachte dat u het niet waard bent om deze deur te gebruiken. Zulke gedachten beledigen de genade van God. Hij maakte deze deur niet voor goede en rechtvaardige mensen. Nee, hij maakte deze deur voor zondaren alleen. Zult u gebruik maken, gemeente, van deze deur waarin God heeft voorzien? Misschien houdt vrees u in uw greep. Wat als hij mij afwijst, zoals zoveel me hebben afgewezen? Ik heb altijd gehoord dat ik niet goed genoeg ben. Als ik lijden onderging of moeilijkheden doormaakte, dan werd er gezegd dat ik het verdiende, omdat ik een slecht mens ben. Na al de schaamte die ik heb ervaren, ben ik zo bang om ook nu weer afgewezen te worden. Mijn vriend, vergelijk Jezus nooit met mensen die u pijn hebben gedaan of die u hebben beschaamd. Hij is niet als de fariseeën die de blinde man, die Jezus naam beleed, beschaamden en afwezen. Nee, de Heer Jezus is de ware herder, want zijn hart is vol van onvoorwaardelijke liefde. Hij zal u niet wegsturen als u hem zoekt, ook al voelt u zich nog zo eenzaam en onrein. Zult u gebruik maken, gemeente, van deze open en brede deur? Misschien worstelt u ermee. O, hoe kan ik geloven? Ik durf er niet meer aan te twijfelen dat deze deur open is. Maar hoe ga ik naar binnen? Hoe moet ik geloven? Mijn vriend, geloven, dat is vertrouwen. Het is wat u dagelijks doet. Kinderen, vertrouw je op je vader en moeder? Vertrouw je erop dat je ze kunt vertrouwen en dat ze zorgzaam zijn? Hebt u, gemeente, niet uw vertrouwen op uw echtgenoot of echtgenote gesteld? Gelooft u hem of haar niet op uw woord? Hebt u zich niet toevertrouwd aan hem of haar met alles wat u bent? Als u antwoordt, ja, dat doe ik. Dan weet u wat het is om te vertrouwen en te geloven. Vertrouwen is een daad van ons hart waarbij we onszelf toevertrouwen aan een ander. Als die ander een mens is, is diegene niet bekwaam om ons te verzoenen met God. Maar als die ander Jezus Christus is, ja dan en dan alleen worden wij gered. Kom dan en antwoord Jezus vandaag, ja Heere, ik geloof. Kom mijn ongelovigheid te hulp. Buig vandaag uw knieën en belijd het opnieuw. O Heere, tot mijn verdriet schiet ik vaak tekort. Stel mij elke dag in staat om door uw geest tot u te komen. Door de enige deur die u geopend hebt voor mij als zondaar. Mag de God van de hoop u vervullen met alle vreugde en vrede. In het geloof dat ook u mag ingaan en uitgaan en weide vinden. En overvloedig zijn in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. Amen. We eindigen met dankzegging. O grote God, door die deur komen wij ook nu weer tot u. In onszelf zijn we zondig en onrein en hebt u geen enkele reden om ons aan te zien en om ons te horen. Maar als we door die deur tot u gaan, o God, dan bent u een genadig vader en dan neemt u aan een ieder die tot u de toevlucht neemt. Zo iemand beschaamt u niet. Wilt u ons leren, Heren, om voor het eerst of opnieuw door Christus te gaan die die deur is? En wilt u geven dat we daarmee met alle anderen op deze aarde, die door die deur zijn binnengegaan, tot eer van u te leven en u te loven en te prijzen? Wilt u, Heren, alle kerken waar uw naam in waarheid wordt beleden bij elkaar brengen en geven dat het mag zijn één kudde en één herder? We loven en danken u, omdat u goed bent, Heren. Ook in deze dienst hebt u dat betoond. U hebt de deur wijd opengezet, opdat zelfs de grootste zondaar, zelfs degene die het minst aangedaan is door zijn zonde, toch door die deur binnengaat. Om van u alles te ontvangen. Verdriet over onze zonden. Geloof in de Heere Jezus Christus. De Heilige Geest tot heiligmaking. En het eeuwige leven. Wilt u de dank ontvangen voor wat u gaf. In het lezen, in het luisteren. wat u gaf aan al de anderen met hun taak in en om de dienst. Wilt u veilig met ons gaan als we weer hier weggaan? Wilt u zijn bij degenen die alleen thuiskomen? Wilt u voor hen zorgen en daar zijn? Wilt u gedenken aan ons allen, heren? U kent ons, u weet wat wij nodig hebben. Als we de week ingaan, brengen we onze zorgen ook weer de week in. Wilt u nabij zijn, het hart dat schreiend tot u vlucht en niet beschamen, allen die op u betrouwen. Vergeef al onze schulden en hoor ons in Jezus' naam. Amen. Onze slotzang is uit Psalm 9, 10e vers. Hij die uw naam in waarheid kent, zal Heer op u in zijn ellend vertrouwen. Daar hebt u het weer, vertrouwen. Wel gij nooit liet zuchten, hen die gelovig tot u vluchten. Psalm 9, het 10e vers. De zegenbeden uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Amen. Zegen.